gevoel zegt wel dat het iets is met de band en niet door een externe oorzaak.
Hij was gewoon op snelheid. Was hij rapper dan Hamilton vandaag?
Het is gewoon een rijdersfout van Hamilton, maar niet letterlijk met het sturen te pedalen, maar met een knopje.
Je werkt toch naar een soort climax toe ook. Hè? Dat is ons nu al twee keer ontnomen. Maar het had inderdaad wat je zegt. Voor hetzelfde geld vlieg je over de kop.
Ja, here we go again. Get in there, Lewis.
It's broken. It's broken.
Laps are steering wheel, yeah.
Yes, boys, come on. Yes. Oh, this feels good. This feels really good.
Welkom bij aflevering 8 van het vierde seizoen van de Bord Radio. Bij mij live in de studio zitten natuurlijk weer de Formule 1-kenners van nu.nl, Joost Nederpelt en Patrick Moeke. Mijn naam is Bas Scharwachter. Een gelijke vraag voor jullie. Kwam de fanboy in jullie een beetje naar boven toen Hamilton vooruit schoot?
Ja. Ja, dit was... Ik heb eigenlijk niet naar Joost gekeken, maar ik was eigenlijk vergeten dat ik aan het werk was.
Echt zo
ik
erg was
Ik zat een live vlog te vullen en ik stond alleen maar in de lucht en... op een gegeven moment zei een collega van, volgens mij moet je ook gewoon nog moet er wat in dat live clock komen te staan. Dus toen maar weer gaan tikken. Maar het was wel, het was alles bij elkaar natuurlijk. Hè. Je ziet Hamilton de leiding pakken. Je denkt van, nou, daar gaan we weer. Einde kampioenschap. Weer dat zoveelste geluk wat hij altijd heeft. Je kan het zo invullen. Dan schiet hij rechtdoor. Het is bizar.
Ja, kijk, we weten van Patrick dat hij echt een beetje de fanboy onder ons is. En niet per se van Verstappen, maar van een sport.
Ja.
Joost, jij bent de nuance hemzelf eigenlijk.
Ja, ja, ja.
Hoe gaat het dan bij jou?
Nou, ik dat scenario wat Patrick net beschrijft, dat had ik ook al bedacht. In mijn hoofd ging dat gewoon gebeuren.
Je zag het.
Hamilton pakt leiding
aankomen.
En die wint. En dan, dan was het weer een incredible weekend van Mercedes. Het helemaal omgedraaid. Het hele narratief van Mercedes stond al opgelijnd om te gaan gebeuren.
Maar er hing ook zo'n sfeer van, daar gaan we weer, weet je wel.
Ja.
Het is alweer, en ja, dan zeiden we het al tegen elkaar. Dan gaat hij de leiding pakken, dan gaat hij winnen. En loopt hij gewoon weer uit dit weekend.
Ja. Maar dat gebeurde dus niet. Als ik het goed begrepen heb, in ieder geval door een fout van Hamilton zelf. En niet dat hij zich letterlijk verremde, maar dat kwam omdat hij waarschijnlijk, dat is het verhaal nu. Ik weet, dat is nu zondagavond, dus er kan nog van alles over gezegd worden. Hij zei er zelf na afloop niet zo heel veel over. Wel dat er iets was, maar dat hij een knopje niet goed had gezet. En dat dus alle rembalans in ieder geval naar de voorwielen zat. En ja, want het was best wel een rare manier om je te verremmen.
Ja.
Zeker voor iemand met zoveel ervaring.
Hij was er al voorbij ook. Het was eigenlijk helemaal...
Nou, hij ging ook letterlijk rechtdoor. Gewoon.
Ja.
Echt helemaal rechtdoor. Niet van, ik probeer de bocht nog te halen of ik ga een beetje schuin. Maar hij ging gewoon rechtdoor.
Ja.
En Perez ging ook zo, oké, dan ga ik hier links.
Het ging ook een soort van in slow motion. Want je ziet hem eerst dus rechtdoor schieten. Dan denk je, gaat hij die bocht halen? Dan zien we ook die bocht niet halen. Dan weet je, dan gaat het hele veld er voorbij. En dan dat hij gewoon geen punten scoort. Weer geloof.
Nee, dat was gewoon, ik bedoel, we willen toch de titelstrijd. En tuurlijk, wij zijn Nederlanders. Tuurlijk, als je mij de man afvraagt, wie hoop ik dat ik dit jaar kampioen word? Dan zou ik echt liegen als ik zou zeggen dat het me niet uitmaakt. Tuurlijk hoop ik dat Verstappen kampioen wordt. Ik bedoel, dat je kan gerust wel en verslaggever zijn en Nederlander. En hopen dat al die Engelsen die ik ken, die zeer gewaardeerde journalisten daar.
Kijk,
die zijn ook
naar de Olympische Spelen straks.
Ja, die zijn ook allemaal voor Hamilton. Dus dat is op zich niet gek. Dus samengevat, ik was heel blij.
Oh, okay.
Ja.
Ja.
Maar meer voor het algemene gevoel dan, toch? Dat die titelstrijd nog steeds
roestelend spannend is. Dat vond ik het belangrijkste.
Ja.
Hoe Perez het afmaakte was vakkundig. Die zette geen wiel verkeerd. Dus dat vond ik ook wel... Perez verdiende het ook echt om te winnen.
Zeker. Ja, daar gaan we het zo meteen allemaal over hebben. We hebben een beetje structuur in de podcast aangebracht. Er was toch een beetje kritiek opgekomen.
Voor de verandering is het
voor de verandering. Daar zie ik wel gelijk bovenaan klapband Verstappen staan. Het heeft toch al mee te maken dat dit het verhaal van de wedstrijd is. Wij nemen op zondagmiddag 5:30 op. Dus misschien een beetje te vroeg naar de race. Omdat er nog heel weinig duidelijk is.
Ja.
Joost, ik kijk even naar jou, onze technische man.
Ja.
Wat vermoed jij?
Nou, er zijn twee realistische scenario's, denk ik. De ene is dat er dus iets fundamenteel niet goed is in die banden. En dat Stroll daar een slachtoffer van was. En Verstappen daarvan een slachtoffer was. Dat is een scenario. Redelijk aannemelijk scenario. En als ik Verstappen zou horen, dan gaat die daar al van uit. Het tweede scenario is dat Verstappen crashte door de crash van Stroll. Dat is natuurlijk ook heel realistisch. En ik kan me nog een klapband van Bottas herinneren in 2018 uit mijn hoofd. Die gebeurde ook op het rechtstuk. Toen zag je ook duidelijk dat hij over een stukje carbon heen reed. Dat kan natuurlijk ook gebeurd zijn. Dat ze bij Stroll na die klapper niet alles goed opgeruimd hebben. En dat de ene klapband gevolg wordt van de andere. Dat is het tweede scenario. We weten het simpelweg niet. En dus kan je daar ook nog niet zoveel over zeggen. Ik zag Jos Verstappen boos twitteren. Wat ik vanuit zijn oogpunt helemaal snap, natuurlijk.
Ja. Hij schreef what a joke.
Ja, als het ergens moet gebeuren, dan is het ook wel hier. Hè? Dat rechte stuk is gigantisch lang.
Ja.
Langs het rechte stuk van... wat dat betreft, die band die krijgt het zo lang te verduren. Nergens anders op de kalender zo lang, zo hard als hier.
Ja, nee, ja, daarom. Dus het is best aannemelijk hoor, om te denken dat er gewoon iets fout was met die band. Want het viel me ook al op dat Pirelli heeft ook nog ergens gedurende het weekend een wijziging gedaan in de maximale bandendruk. Die mocht 1 bar bij uit mijn hoofd, zeg ik nu even uit mijn hoofd hoor. Of 0,1 of 1.
Ja, precies.
Ja, maar ja. We weten het gewoon simpelweg niet. Die band die wordt natuurlijk onderzocht. Die van Stroll en die van Verstappen. En waarschijnlijk ook andere banden. En dan komt het antwoord. En voor de rest kunnen we er enorm over speculeren. Maar dat heeft niet zoveel zin. Want we weten het gewoon niet.
Maar ik vond het wel opvallend. Want Verstappen die zei eigenlijk al van... Ja, ik weet wel wat eruit gaat komen. Dat is natuurlijk dat ik over puin ben gereden.
Ja. Nou ja, en waarom vond Verstappen dat waarschijnlijk dat ze dat gingen zeggen, maar gelooft hij daar niet zo in? Is omdat wat hij zei, dat iedereen dezelfde lijn rijdt over het rechtstuk. Ja. Dus dan waarom zou dan uitgerekend hij dan toch nog wel dat stukje carbon geraakt hebben? Ja,
dat overkwam Stroll dus ook al natuurlijk.
Ja, maar als dat dan zou zijn gebeurd, dan zou dat waarschijnlijk door Stroll.
Ja, precies, maar daarom is het ook geen... Geen juist scenario, denk ik. Geen voor dan dit.
Nou ja, je weet het gewoon niet. En,
beetje speculeren.
Ja, ik vind speculeren ook altijd wel leuk.
Ja, maar je hebt zo weinig informatie. Ik bedoel, ik heb die band niet gezien. Ik heb Pirelli er nog niet over gehoord. Je hebt er nog niks over gezegd. Dan zou je helemaal met een camera minutieus moeten kijken wat er allemaal gebeurt voordat Verstappen dat het bandenprobleem krijgt. Ja. Ik bedoel, we hebben vaker dit soort problemen gezien bij Pirelli. Dat zijn vaak de achterbanden. De banden hebben het zwaar in Azerbeidzjan. Dus mijn gevoel zegt wel dat het iets is met de band en niet door een externe oorzaak. Maar beide scenario's zijn mogelijk.
Ja, toen dacht ik ook eigenlijk meteen een beetje van, dit kan misschien de discussie weer oplaaien, dat we gaan kijken naar de bandenleverancier. Ik vind dat persoonlijk heel leuk om ook over te speculeren. Het verschil met Bridgestone en Pirelli natuurlijk.
Michelin,
Firestone. Je hebt er natuurlijk heel veel. Dat is eigenlijk wel grappig. Maar zou zoiets niet te overwegen zijn? Zeker na zulke problemen.
Ja, dus gewoon 1 nieuwe bandenleverancier?
Nee, zeker niet. Gewoon dat
de bandenoorlog.
McLaren mag kiezen van Bridgestone.
De bandenoorlog terug.
Ja. Ja.
Ik weet het niet.
We zitten nu, de Formule 1 is heel erg bezig met kostenbesparing. Hè? Ja. De budget cap, noem het allemaal maar op. Een bandenoorlog kost pakken met geld.
Maar voor wie?
Voor de bandenleveranciers.
Maar dat is toch niet erg?
Nou ja, weet ik niet. Het blijft dan een sport waar heel veel geld in omgaat. En dat wil de sport juist een beetje terugdringen. Dus ja, nou kijk, een bandenoorlog is... We hebben het in het verleden wel gehad. Al heel lang niet meer hoor trouwens. Maar dat is... want dat Pirelli kwam, toen namen ze het gewoon letterlijk over van Bridgestone. Het is volgens mij uit mijn hoofd is al de laatste bandenoorlog geweest. Nou, dat was natuurlijk medio 2006 hè, met Michelin en Bridgestone. Maar ja, toen heb je ook een incident gehad trouwens. Hè, door de bandenoorlog waarschijnlijk. Indianapolis, de Grand Prix.
Ja,
toen had Michelin banden mee die niet door de kombocht konden van Indy. Ja. Dus ja, dat hoeft ook niet de oplossing te zijn.
Nee, maar het houdt misschien een beetje Pirelli scherp. Want dit is toch eigenlijk niet wat... Dit kan gewoon niet.
Ja, maar ze hebben dus notabene zwaardere, sterkere banden gedaan dit jaar.
Ja.
Verplicht. Omdat ze dus dachten... En dat is ook de officiële lezing, zeg ik er even specifiek bij.
Ja.
Waarom die vloer afgeknipt moest worden, zeg maar. Ik denk dat Via dat eigenlijk heeft gedaan om Mercedes gewoon dwars te zitten. Maar
kom jij met een complotje?
Ja, dit is... Nee, maar dat is gewoon zo. Dat is evident. Ross Brawn die bedenkt die regels. Nou, die is echt niet gek hoor. En die krijgt dan te horen van Mercedes moet wel wat langzamer. En dan weet Ross Brawn wel waar hij ze moet pakken. Dat is zo'n klaar klontje. Maar Pirelli heeft die banden dus verzwaard. Omdat de lood, dus de aerodynamische lood. Dus de manier waarop de auto op de grond gedrukt werd. In bepaalde situaties was te hevig.
Ja.
Dus ja. Maar ja, dan is het ook alweer nog meer een reden om te denken aan een klapband door de band zelf. Want wat is de hoogste loodsituatie in Azerbeidzjan, in Baku? Dat is die slinger, denk ik, voordat ze dat rechte stuk op gaan. Dan gaan ze vol gas erheen met een noodgang. En dan krijgt die band het echt wel zwaar op zijn flikker. En is het niet zo heel raar dat hij dan daarna de geest geeft.
Ja, wat ik ook niet begrijp is eigenlijk van alle mensen in het veld was Verstappen misschien wel degene die de meeste tijd had om zijn banden te sparen.
Dat heeft hij ook gedaan.
Dat heeft hij ook gedaan, zei hij achteraf.
En het opvallende is dus ook dat Red Bull zegt dat ze geen enkel signaal hebben gekregen dat die band op klappen stond. Dus uit niets... is hij geploft.
Ja, nul vibraties hadden ze.
Nul vibraties. Ja. Hij was ook zuinig op zijn banden. Dus het is gewoon een heel...
Ja, maar dat is dus weer juist meer een argument dat ik denk dat het toch een externe oorzaak is. Want meestal als een band een beetje problemen gaat vertonen, dan,
dat is waar,
ja. dan hoor je de coureurs wel van, ik heb enorme vibraties. En ik lees nu, dat is gewoon live, dat Isola, Mario Isola van Pirelli wel heeft gezegd dat er bij Hamilton ook een snee in zijn achterband is geconstateerd. En die denkt inderdaad aan rommel op de baan. We zullen het zien.
Ja,
ja, oké, maar we moeten ook niet helemaal in het... dat Verstappen dat vanuit zijn teleurstelling en vanuit zijn oogpunt. En misschien weet hij dingen die wij niet weten. Dat kan natuurlijk ook, zegt. Maar ja, het hoeft niet per se zo te zijn.
Nee, dat is wel waar. Maar het is natuurlijk wel een hele lastige situatie. Je moet natuurlijk ook naar de veiligheid blijven kijken. Ja. En als het echt uit zichzelf is ontstaan, zoals we dat ook gezien hebben in Silverstone en Verstappen. Waar was het op? Imola?
Ja.
Weet je, daar zeiden ze ook debris, maar dat was in die bocht eigenlijk... Beetje onwaarschijnlijk misschien wel, toch?
Ja, nou ja, daarom. Dus kijk, Pirelli is natuurlijk een bedrijf met een grote PR-afdeling. En die verkopen, denk ik wel, wereldwijd banden, vooral in Europa. Dus ja, die hebben ook een reputatie. Ja. En daar komen ook beslissingen uit rollen.
Nou, daar gaat je reputatie. Ja, want ook als je kijkt naar de crash van Stroll bijvoorbeeld. Dat had zo fout af kunnen lopen.
Allebei.
Schrokken jullie ook toen jullie dat zagen?
Ja, ik vond hem nog meevallen, moet ik eerlijk zeggen. Hoor.
Qua impact.
Als je zag welk punt hij stond, dat is gewoon 3,50, 3,60 dik. Ja. Je rijdt nergens sneller.
Ja.
Hij was stevig, vergis je niet. Maar het had inderdaad wat je zegt. Voor hetzelfde geld vlieg je over de kop. Het had heel fout af kunnen lopen.
Ja, zeker. En dat is met Verstappen precies hetzelfde. Ja. Want als je op die snelheid in ene gewoon je banddruk verliest, dan kan die auto ook gewoon airborne gaan. Dat is niet ondenkbaar.
De wind eronder komt,
ja. Ja, goed afgelopen zo.
Ja, daarom ook goed dat Jonathan Wheatley zei dat, geloof ik, aan de FIA over de radio. Van goed dat iedereen zijn banden mocht wisselen.
Ja. Ja.
En dat daardoor ook die rode vlag is gekomen. Is dat een beetje bevestigd ook? Dat
of
zo
dat één op één, nee. Want Michael Masi heeft daar nog niks over gezegd op dat moment. Dat komt altijd zondag
aan. Dus
het kan best zijn dat Red Bull de Formule 1 of de wedstrijdleiding op een idee heeft gebracht daarmee.
Ja. En het kwam de Marshalls, de ongelooflijk trage Marshalls dit weekend ook wel goed uit. Jeetje,
ongekend.
Man. Wat waren die mensen er een puinhoop van aan het maken?
Ja, wie twitterde dat van jullie? Dat de Monaco crew gewoon bij elke baan moet staan?
Nou ja, dat hoeft niet bij elke baan, maar in ieder geval hier. Want bedoel, Silverstone en zo, daar heb je gewoon goede marshals. Maar hier is het echt... Azerbeidzjan heeft volgens mij niet echt een autosportcultuur.
We zeiden toen, een paar geleden was dat met Russell over die putdeksel. Dat was ook al, was die kraan, die was tegen een bruggetje aangereden.
Ja,
dat soort dingen.
Schoonklunzigheid.
Ja. wel leuk.
Ja.
Leuk van maken om dat te kijken.
Maar hoe zit dat met die marshals, weten jullie dat? Heb je nu een speciaal Baku-team die daar staat?
Voor zover ik weet, wordt die gewoon lokaal gezocht. Want in Monaco zijn het volgens mij vooral allemaal brandweermensen uit de buurt.
Oh ja.
Die dat elk jaar dat vaste team vormen. Maar hoe dat precies zit in Baku weet ik niet. Maar het zijn in ieder geval niet dezelfde mensen als in Monaco. Want daar gaat het allemaal vliegensvlug. En er staan ook gewoon... Dit is natuurlijk ook een veel langere baan. Hè, Monaco moet je ook niet vergeten. Maar er staan ook minder kranen, heb ik het idee.
Ja, zeker.
Want in Monaco overal staat wel een kraan op de een of andere manier. En dan hebben ze die auto zo weg.
Ja.
Maar ja, dus die van Stroll. Nou, volgens mij stond hij er bijna 500.
Nou ja, maar het is natuurlijk ook niet echt een punt waar je snel iemand crasht van tevoren. Je gaat je zet zo'n ding bij de bocht neer. En,
ja.
Dus het is misschien dat het er ook wel mee te maken had. Maar het was sowieso het hele weekend met al die rode vlaggen. Duurde allemaal lang.
Ook in bocht 15. De crashje van de kwalificatie. Daar gaan we het zo over hebben. Dat duurde heel lang. Zullen we toch even teruggaan naar het begin? Structuur in de podcast. Geweldig.
Draaiboek ook, hè?
Draaiboeken hebben we ook allemaal.
Nederpel trouwens niet aan mee heeft gewerkt.
Nee. Joost wil het heel graag van tevoren bespreken. Maar
toen het puntje bepaaldje kwam, zat hij weer andere dingen te doen.
Ja, dus de show is mede mogelijk gemaakt door Patrick en door mij. wat een beetje opviel is dat Red Bull eigenlijk alles onder controle had. De race ging van start. Leclerc dachten we nog van hoe lang kan hij het volhouden. Het was wel opvallend. Nee, hij kon niet lang volhouden. Maar het leek ook een beetje alsof Hamilton probeerde Leclerc in zijn DRS te houden. Zodat Verstappen er ook last van had. Hadden jullie dat idee ook?
Nou, ik denk dat Hamilton gewoon de pace niet had.
Was het gewoon.
Nee, want die heeft vandaag geen enkel moment laten zien dat hij de snelste auto had. Die had hij gewoon niet. En ik denk dat het meer nog een beetje kunde was van Leclerc dat hij zo lang bij kon blijven. Dat ging wel ten koste van zijn banden, want hij moest na 10 ronden al naar binnen.
Ja.
Dus Leclerc die was een beetje de auto aan het aan het forceren eigenlijk. Dat kostte hem uiteindelijk ook nog eens een podiumplek, denk ik. De enige kracht van Hamilton was gewoon dat hij zo hard liep in die derde sector op dat rechte stuk. En daardoor was hij natuurlijk Leclerc snel voorbij, nog zonder DRS was dat. En toch vond ik het dan toch wel sterk hoe de Ferrari er nog een tijdje bij kon blijven. Ja. Wel ten koste van wat ik net noemde.
Het was eigenlijk gewoon een saaie race, hè?
Ja.
Tot aan die We hadden nog wat inhaalacties voor de leiding, gelukkig. Als Leclerc niet op pole had gestaan, was het helemaal dat hij dat stuk wel saai geweest. Maar.
Ja, op dat gebied best wel gelijkenissen met Monaco, waarin eigenlijk de kwalificatie ook een stuk leuker was. Nou, dat hebben we ook gezien. En als je kijkt naar de kwalificatie, een Leclerc die dan op pole staat.
Als een duweltje uit een doosje.
Als een duweltje uit het doosje. Joost, dan kijk ik jou toch weer even aan. Ja. In Monaco konden we het misschien nog begrijpen.
Ja.
En toen zeiden we al van volgende week, is nog, of twee weken later, is maar de vraag hoe sterk Ferrari is.
Ja.
Maar hoe kan het nou dat ze er weer bij zaten?
Nou, op de een of andere manier heeft dat met twee factoren te maken, denk ik. Dat is met de snelheid in de lage bochten. Dus die auto die genereert van zichzelf, vanuit de diffuser en alles wat er allemaal bij komt kijken, vrij veel downforce op lage snelheid. Waardoor die gewoon goed door de langzame bochten kan. En daardoor hoeven ze, denk ik, relatief met minder vleugel te rijden dan nou, bijvoorbeeld de Mercedes. En het tweede is dat die banden, gewoon die rode banden, die deden het dit weekend gewoon heel goed weer onder de Ferrari. Op een paar ronden. Maar je zag gewoon dat in de race kwam Leclerc er gewoon niet meer aan te pas. En kwam hij zelfs achter Gasly natuurlijk terecht. En Vettel uiteindelijk.
Ja.
Dus het was wel echt een kwalificatie dingetje. Dat ze die banden heel snel in het juiste window, hè, zoals dat dan heet, kregen. En met, gecombineerd met dus een relatief lagere downforce, waardoor ze op het rechtstuk ook gewoon niet voorbij werden gereden, of in ieder geval de snelheid hadden. En dan kwam je tot een competitieve rondetijd. En het grappige is dat de Mercedes, die kon dus totaal niet meekomen. Totdat Hamilton, die is aan het eind van de derde vrije training nog geswitcht naar de low drag achtervleugel. Dus de achtervleugel met mindere luchtweerstand en dus ook minder downforce. En vanaf dat moment is die Mercedes eigenlijk gaan draaien. En,
ja, de Hamilton. De Mercedes en Hamilton.
Ja, maar draaien. Bottas, die heeft dat dus ook niet gedaan. Ga maar terugkijken met vergelijkingsfoto's. Hamilton rijdt met één enkele pilaar achter boven de uitlaat en zonder gurney. Dat is die extra strip bovenop de vleugel. En Bottas rijdt met twee pilaren en met die gurney wel.
Ja.
Dus Bottas die zegt het hele weekend, zei hij dat er iets mis was met de auto. En dat geloof ik ook. Want hij is niet van het niveau van Hamilton, maar dit klopte gewoon niet.
Nee. Dat je in wordt gehaald door een Alfa Romeo, dat gaat helemaal nergens over.
Maar goed, dus Ferrari was daarom zo snel. Mercedes kon dan uiteindelijk die auto aan de praat krijgen.
En
Red Bull was gewoon het hele weekend, hadden ze in principe denk ik in de basis de snelste auto.
Ja, wat toch een beetje kritiek op Verstappen. Ik zag dat hij 0,3 verloor in zijn eerste run in Q3 op zijn snelste tijd. Dus hij had 0,3 sneller gekund. Dan kan je ook zeggen van prima dat een beetje pech hebt met een rode vlag. Daar heeft hij het gewoon extreem laten liggen.
Kijk, iedereen krijgt één rondje de kans om die tijd te noteren. Je moet ook wel zorgen dat je, als je net als Leclerc gewoon dan het snelst bent, dan heb je er ook een keertje geluk bij.
Ja.
Dus het valt Verstappen toch wel enigszins te verwijten. Ik weet dat we een paar weken geleden discussie hadden van is het nou wel een kwalificatiebeest of niet? En we hebben gezien dat Verstappen heel goed kan kwalificeren. Maar hij heeft nu toch ook wel weer, zeker dit jaar, een paar keer wel wat steekjes laten vallen in een kwalificatie.
Nou, in de eerste run vooral. En natuurlijk, je weet van tevoren niet dat dat je enige run is. Ja. Maar ja, we hebben ook al een paar keer gezien dit jaar en eerdere jaren dat in Q3 dat ze allemaal twee runs doen en dat ze dan bij die tweede run niet meer aankomen.
Nee, volgens mij net zo vaak als, als dat ze.
Dus die eerste run is gewoon belangrijk. Om meerdere redenen. En die eerste run van Leclerc was gewoon heel erg goed.
Nou, sterker nog, ik las in jouw analyse, Joost, dat hij 3 paarse sectoren voor zichzelf had in die ene run in Q3. Hij was nergens zo snel.
Op zijn eigen tijden dan.
Op zijn eigen tijden,
ja want
zeker.
Dat is nog het. De Verstappen heeft in de eerste en de tweede sector had hij de allersnelste tijd. Dus het zat wel in de auto, maar het kwam er niet uit.
Ja, in de afgebroken run bedoel je?
Nee, ook al eerder in de kwalificatie. Gewoon als je gewoon alle snelste ronden die gereden zijn en de kwalificatie onder elkaar zet, dan had Verstappen in de eerste en de tweede sector de snelste tijd van iedereen. Okay. En Hamilton in de derde sector en Leclerc stond op pole.
Ja,
dus die maximaliseerde in elke sector zijn. Dus ik snapte niet dat Leclerc de afloop kritisch was op zijn eigen ronde, want hij had een prima ronde en het lag niet alleen maar aan die toe van Hamilton. Want
had hij dus nog veel sneller gekund?
Wie?
Leclerc, volgens zichzelf.
Volgens zichzelf, dan zat er dus nog meer in de auto.
Ja.
Want Leclerc won minder met de toe van Hamilton dan Verstappen achterstand op hem had. Want dat was 0,2 won hij met die toe ongeveer en Verstappen had 0,3 achterstand.
Ja.
Dus ja, dat zat niet alleen in die toe van die Leclerc kreeg op Hamilton.
Ik heb nog een complotje. Je had natuurlijk Leclerc die de toe kreeg van Hamilton. Zal Hamilton dat expres gedaan hebben zodat Leclerc voor Verstappen zou staan?
Nee, dat denk ik niet. Oh. Het is zo hectisch in Q3 om je positie te bepalen. Het is al heel moeilijk om precies de juiste toon van je teamgenoot te vinden als je dat met elkaar afspreekt. Want dat ging bij Verstappen ging dat niet helemaal goed.
Maar je komt met de meest gekke complotten en dan kom ik een keer met iets dat nog best zou kunnen en dan is het er een keer weer onzeker.
Nee, de reden is heel simpel. Mercedes deed een dubbele opwarmronde.
Ja,
precies. En daardoor kwam Leclerc achter Hamilton terecht.
Ja.
Dus dat was de reden. Ja. Bottas werd opgeofferd natuurlijk voor Hamilton. Oh ja, daar kunnen we wel eerlijk over zijn.
Ja, ja. Ja. Arme Bottas en dan Hamilton. Dat gehoord nog, dat hij voorafgaand aan die dat hij geïnterviewd werd.
Ja.
Dat hij nog zei van ja, we hebben echt heel goed werk geleverd. Want zelfs Valtteri die stond in de top 10.
Ja, als tiende.
Dat is, ja. 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 Ongelooflijk. Hartstikke pijnlijk. En ik geloof ook weer niet dat hij het echt zo bedoelt. Alleen het klinkt natuurlijk zo lullig.
Ja. Natuurlijk doet Mercedes dat. En ze zouden toch ook gek zijn als ze het niet doen.
Nou, en daardoor...
Ja, wel, ja. Ja.
Maar met die gedachte keek ik naar Red Bull. Dat ze dat dus niet gedaan hebben. Althans niet goed genoeg of niet sterk genoeg.
Ja, ze hebben het wel gedaan.
Ja, alleen Perez reden wel voor, maar veel te ver.
Ja, nou ja, precies. Maar zo zie je dus hoe moeilijk het is om je positie te bepalen.
Om te timen,
want
je
wil dus ook niet dat de coureur achter je jouw tow kan pakken. Zeker niet als dat een Mercedes is. Dus het is gewoon heel lastig.
Ja, maar het gaat om het kampioenschap. Zo'n tow is super belangrijk. Je krijgt 2 runs in Q3. Waarom offert Perez zich niet op?
Wat heeft hij gedaan?
Ja, maar niet echt, want hij ging voor een eigen tijd. Ja, maar hij kan toch wel 1 run opofferen om die volledige toon te geven. Ik weet
niet wat we daarover hebben afgesproken. Maar Verstappen, ik zat met Verstappen mee te luisteren op de boordradio.
Ja.
Dat hebben we volgens mij niet in de uitzending gehoord. Maar hij was best wel een beetje pissig op zijn team.
Okay.
Omdat hij, wat jij zegt, dus niet goed genoeg geïnstrueerd werd van waar die moest rijden.
Ja. Ja.
Hij zegt, ja, je moet me beter op de hoogte houden van waar Perez zit. Want zo heb ik er niet zoveel aan.
Ja, maar ik kan me echt voorstellen dat ze gewoon tegen Perez zeggen van de eerste 2 sectoren een beetje bandjes opwarmen. En in Q3, of misschien dat je wel een soort opwarmronde doet. En op het laatste rechte stuk ga je vol voor die toe. En daarna kan hij ook aan zijn eigen rondje nog beginnen.
Ja, het zou kunnen. Maar natuurlijk. Ja. Mercedes lukte het wel. Maar Mercedes deed die dubbele opwarmronde.
Ja.
Dat maakt het, dan kan je het nog even een ronde langer afstemmen. Dat maakt het misschien net wat makkelijker.
Ja.
Maar ja, Leclerc, die had gewoon geluk. Dus die had dat ook allemaal niet gepland. Het is best wel moeilijk om het voor elkaar te krijgen. En het kan ook best zijn dat... Dat Mercedes, die hebben dus een afspraak, dat hebben wel meer teams hoor. Dat je dus per race mag kiezen wie er als eerste naar buiten mag en wie niet. Althans, dat zei Toto Wolff.
Ja.
En het zou best kunnen dat het nu toevallig zo was dat Hamilton mocht kiezen. Het zou ook best kunnen dat het natuurlijk niet toevallig was dat Hamilton mocht kiezen. Maar dat weten we niet. Maar ja, daardoor kon Mercedes het heel goed. Want die hadden gewoon die afspraak, dat was zo gepland. En nou, klaar, zo gaan we naar buiten.
Ja.
En bij Red Bull lukte het gewoon niet. Ja, dat is zonde.
Ik had wel heel erg te doen met Bottas dit weekend.
Nou,
ik ben ook een beetje verloren bij.
Maar dit seizoen ook gewoon.
Nou ja, ik heb natuurlijk een paar weken geleden al gezegd dat ik het gevoel had dat hij al weet dat hij vertrekt volgend jaar.
Ja.
Wat ik nu trouwens steeds vaker begin terug te lezen in andere... media en podcast.
En dan word jij ook geciteerd, of niet?
Nee, natuurlijk niet. Nee, wie ben ik nou?
Complotdenker Patrick Moeken, die heeft al voorspeld. Ja.
Maar geloof ik nog steeds in. En dat ben ik eigenlijk wel van overtuigd.
Ik geloof het ook.
Ik ook.
Ja, ja. Ja, kijk, geweldig. Ja.
We zijn mee.
Het is wel realistisch dat hij in zijn laatste jaar zit, toch?
Ja, en je ziet het ook al weten.
Ja.
Maar dat, ik denk nog steeds dat het dus dit weekend wel echt iets... dat we nog wat horen krijgen. Ja,
ik twijfel daar dus over. Omdat dit niet de eerste keer is dat we Bottas zo hebben zien schutteren... als die auto in het middenveld rijdt.
Nee, dat klopt. Dat heeft hij al eerder laten zien. Dat is zo.
Ja.
Nou ja.
Goed, uiteindelijk werd de kwalificatie geruïneerd dus door Yuki Tsunoda. Die pakte toch wel de kans van Max Verstappen af om pole te pakken.
Ja.
Was het natuurlijk klaar, terwijl er nog een minuut op de klok stond. Dan zegt Martijn Thijsma ook onder andere. Wat vinden jullie van het idee, via Twitter kwam hij met een vraag. Wat vinden jullie van het idee om bij een rode vlag 3 minuten bij een kwalificatiesessie op te tellen? Om de anticlimax van de laatste 2 races te voorkomen?
Nou ja, dit hadden we 2 weken terug natuurlijk ook in Monaco. En toen heb ik er een heel verhaal over geschreven waarin ik exact hetzelfde schreef.
Ja.
Okay, hebben we het toen ook besproken of niet? Maar natuurlijk moet die kwalificatie aangelengd worden.
Ja, we moeten even de FIA onder druk zetten. Michael Masi luistert deze podcast natuurlijk. Wat willen jullie tegen hem zeggen?
Ja, als het orakel Nederpelt gaat oreren, dan...
Valt hij in slaap waarschijnlijk, Masi. Nee, ik vind het gewoon... het is gewoon niet helemaal eerlijk zo.
Nee, dat staat nergens op, hè?
En dan kan je ook zeggen van... Ja, dan raakt degene die de rode vlag veroorzaakt sowieso zijn tijd kwijt.
Zo gaat het in IndyCar.
Ja, maar wat heeft de rest daaraan? Het gaat er ook om dat je niet meer de kans hebt om nog 1 keer het potentieel van je auto te benutten. En het is ook nog eens zo dat je dus...
Wacht, voor de duidelijkheid, dan zou Yuki zijn eerste tijd kwijtgeraakt zijn.
Ja.
Maar dat slaat toch ook nergens
op? Nee, ja, dat is de IndyCar. Maar dat wordt door heel veel mensen die ook deze discussie aanslingeren, wordt dat als de oplossing gezien.
Oh, serieus?
Ja, maar ik zie dat het
nou ja, dat was vooral natuurlijk omdat Leclerc de baat had bij zijn eigen crash.
Ja,
om dat uit te sluiten. Maar ik vind het veel belangrijker dat die kwalificatie gewoon door kan gaan.
Ja,
want dan kan je van Leclerc zeggen, dan je mag je tijd houden, maar dan heeft Verstappen wel nog de kans om eroverheen te gaan.
Precies, ja. En dat Leclerc, of in dit geval Tsunoda's auto, dan in de muur staat. Ja, jammer voor jou.
Ja.
En we duwen hem aan de kant, achter de vangrail, en we gaan weer rijden.
Ja.
Iedereen,
Je werkt toch naar een soort climax toe ook. Hè? Dat is nu, ons nu al twee keer ontnomen. Ook wel, crash is ook wel leuk. Ook een beetje chaos.
Zeker.
Hou ik wel van. Alleen uiteindelijk, die strijd om pole is toch ook wat de fans willen zien.
Ja.
En dat hebben we nu eigenlijk niet gehad.
En wat is nou een argument waarom ze dat niet zouden doen eigenlijk?
Ik weet het niet. Want dat is echt raar. Ik heb de vorige keer ook in het reglement gekeken. En daarin staat gewoon dat het mag. Dat de kwalificatie stilgelegd mag worden. En dat ze die ook, dus dat de klok stilgezet wordt. Maar
die klok is nu stilgezet, alleen stond gewoon te weinig tijd.
Om nog een volle ronde te doen. Maar ja, dan denk ik, er is echt geen reden om dat niet te doen.
Nee.
Tel er dan gewoon een minuut bij op of zo, of twee of drie.
Ja, misschien riekt het dan ook een beetje naar competitievervalsing. Als dat,
waarom?
Nou, omdat misschien andere mensen al wel een extra ronde hebben gedaan.
Ja,
die kunnen dan nog een extra ronde doen.
Nu is het wel perfect natuurlijk, want iedereen... Ja, maar dan hebben ze zich de banden niet voor.
Dat is waar.
Nee. Ja, dat klopt ook. En je hebt geen ronde gedaan, want je hebt hem nooit afgemaakt.
Nee, het kan natuurlijk zo zijn dat nu niet Tsunoda was gecrashed, die helemaal vooraan de tweede run reed.
Precies,
maar iemand die achteraan reed. Ja. En dat is nog een... Maar dat zou nog net zo oneerlijk zijn natuurlijk. Dat er een paar wel nog hun tweede keer een tijd zetten en een paar niet. Maar dan moet je denk ik eigenlijk zeggen van iedereen die nog geen tijd heeft gezet of geen tweede run heeft gedaan.
Ja. Goed dat je daarover begint. Ik had het gecheckt of er nog mensen voor zaten. Want stel je voor Verstappen reed daarvoor. Die heeft niks met die rode vlag te maken.
Nee.
Maar die had dan niet zijn ronde af mogen maken.
Maar volgens mij reed Leclerc er wel voor.
Oh.
Die had namelijk de paarse tijd in de eerste sector. Voor de tweede run. Die was in de tweede eerste sector sneller dan zijn poolronde. Snelste van iedereen zelfs.
Dit weet je hoor. Moet je ook niet met hem over in discussie
nee,
gaan.
Nee, ik, klopt. Ik heb het ook half gecheckt. Maar dus Leclerc die is dus...
Leclerc reed voor Tsunoda.
Die is gewoon genaaid. Eigenlijk.
Ja, hij stond op pool.
Hij stond op
nee, precies. Maar laten we zeggen dat helemaal...
En op pool staan en toch genaaid worden. Moet je eens uitleggen.
Oh ja, sorry. Nee, laten we zeggen, als dat Verstappen en Hamilton zouden zijn.
Ja.
Dan staat die rode vlag toch helemaal nergens op.
Nee, ja.
Die hebben er helemaal geen last van.
Nee, in principe niet. Nou ja, in de zon, ze moeten dan nog weer een outlap of een inlap rijden. Dus dan moeten ze wel nog een keer langs het ongeluk. Wel langzaam.
Ja,
maar, dat was wel de reden waarom, om die dwarsstraat even in te gaan, waarom Norris een penalty kreeg. Omdat hij niet meteen naar binnen ging en daardoor dus nog een keer langs de crash situatie moest.
Oh ja.
Was niet bij deze rode vlag, toch?
Nee, dat was niet bij deze. Dat was bij een rode vlag. Ja, maar het gaat er gewoon om dat ze willen voorkomen dat auto's er nog een keer langs moeten. Dus iedereen moet gewoon meteen zo snel mogelijk naar binnen. Dus dan kan je die ronde sowieso niet afmaken.
Okay.
Ja, of je moet met de noodgang door de pitstraat gaan. Maar dan denk ik dat je hem ook niet mag houden.
Ik hoop echt dat Michael Masi dit geluisterd heeft. En dat
ik denk dat de Formule 1, natuurlijk. We hebben nu twee kwalificaties gehad op rij. Hm. Waar het publiek, de kijkers, wij zijn beroofd van een ultieme slotrun van iedereen. En dat is wat de kwalificatie mooi maakt. Dus daar moeten ze wat mee.
Ja. Ja, precies.
Hoewel we natuurlijk ook heel lang weer geen straatcircuits hebben. En je dan waarschijnlijk dit gelul allemaal niet meer hebt.
Paul Ricard, dan...
Dan kan je zo ver van de baan afschieten. Dan kan je echt letterlijk een week onderweg zijn voordat je bij de filmrail terechtkomt. Dus dat niet dat, letterlijk, maar oké.
Nee, maar dat is wel echt zo.
Ja.
Nou, dan gaan we toch weer terug aan de race. En dan moeten we gelijk eens even kijken naar de pitstops. Dat was een beetje, want tussendoor gebeurden er wel dingen. Maar het ging met name om de pitstops. Hamilton ging eerder naar binnen om de undercut van Verstappen te voorkomen. Ja of nee?
Nee, ik denk dat hij gewoon naar binnen ging omdat hij naar binnen moest.
Hij moest echt gewoon naar binnen?
Ja, omdat hij was wel aan het klagen over grip. Nou weet je dat bij Hamilton nooit helemaal zeker is.
Nee, dat neem ik al niet meer serieus.
Nee. Nee.
En vanaf dat moment was duidelijk wat het snelheidsvoordeel was van de Red Bulls. Want die hadden gewoon lopen sparen.
Ja.
En die konden ook sparen.
Dubbel paars.
Dubbel paars van Perez en Verstappen. Die gingen als de brandweer in de ronde. Die twee ronden dat het erom ging. Dus super knap. En dan moest, daar komt zo meteen nog een complotje over. Toen moest Perez natuurlijk ook nog tussen. Dus,
nee, want die stop bij Hamilton, die ging dus ook niet goed.
Nee, nou, wie was dat? De Gasly reed langs.
De Gasly reed langs, dat was het enige. Die pitstop ging goed.
Oh, oké. Okay.
Hij moest wachten op Gasly.
Hij duurde in ieder geval 2 seconden te lang.
Klopt.
Ja.
En daardoor was Verstappen er al zeker dat hij, althans als hij gewoon een normale stop zou hebben, dan had hij al op basis van die stopper voor kunnen komen.
Ja.
Maar hij was ook nog eens veel sneller in die ronde. Dat
zijn inlap was heel erg goed.
Ja.
En daarbij opgeteld dat de stap in pace van de softbanden naar de harde banden natuurlijk, het is het moeilijker om een undercut te laten slagen. Het helemaal natuurlijk geen letterlijke undercut, maar om dan tijd te winnen in je outlap, omdat je nieuwe banden hebt. Want het zijn de harde banden. En de Mercedes is ook nog eens extra slecht in die banden op temperatuur krijgen. Dus dat was gewoon zo klaar als een klontje dat Verstappen ervoor zou komen. Daar hadden ze die hele snelle pitstop eigenlijk niet eens voor nodig.
Nee.
Hadden ze gewoon de tijd voor kunnen nemen, want hij kwam er ruim voor.
Ja, maar het is wel waanzinnig dat Red Bull het weer voor elkaar krijgt.
1,9.
Ja, op het moment dat het moet.
Ja. En het is nog afgerond, hè? Dus dat kan ook nog een 1,87 zijn.
Dat weten we
morgen pas.
Ja.
Dus dat is ook prachtig. Dan is het even complotjes tijd, dat het 4 keer per uitzending is. Maar jij kwam met iets moeken en ik dacht, nou...
Nou, die stop van Perez duurde ook 4 seconden.
Ja.
En ik heb niet gezien dat ze daar, dat er iemand langs reed of dat ze daar echt heel hard aan het werk waren of dat er een wiel niet op ging of zo. Als Perez ook een stop van 1,9 seconden had gehad, dan was de kans heel groot geweest dat die voor Verstappen de baan weer opkwam. En dan hebben we natuurlijk wel een klein probleempje.
Nou, dat ding.
Nou ja, misschien ook niet, maar het was wel. Dit zie je wel vaak natuurlijk.
Ja, maar dit was als zo getimed. Want heb je gezien hoe dicht hij voor Hamilton uitkwam? Hij kwam letterlijk.
Ja, maar als hij gewoon 2 seconden.
Ja, maar dat kan je toch niet zo timen, joh. Je kan
die, die gasten kunnen alles.
Nou, maar dan hadden ze letterlijk zo het moeten timen. Van we houden hem precies 0,3 seconden vast. Want dan kan Verstappen net voorbij. En dan kom je 1 centimeter voor Hamilton de baan op. Nee, dat risico dat Hamilton er dan op het volgende rechtstuk voorbij klapt.
Veel ik weet te groot. Niet. Die gasten die kunnen zo alles goed regisseren.
Ja, bij Red Bull sluit ik het ook niet uit. Maar dit zou wel heel heftig zijn, toch?
Ja, ik hoorde Olaf er ook niet over. Het is.
Nee.
Die staat alleen.
Ja, nee. Ja, ik heb ook de Twitters bleven ook leeg.
Ja.
Nou, vrijdag heb ik hier wel een vraag over gekregen in de trant daarvan. Vincent vraagt, zou Red Bull teamorders geven in de race als Perez eerste ligt en Verstappen tweede? Of gaat dat pas later in het seizoen?
Nou, dat hangt denk ik helemaal af van waar Hamilton ligt. Als Hamilton dan derde ligt, dan denk ik dat ze het wel doen.
Ja, vind ik een beetje stom, maar stel je voor, Perez zou voor Verstappen gekomen zijn. Wat krijg je nou voor situatie?
Ja, ik denk dat hij hem wel had voorbij gelaten.
Toch wel, hè?
Ja, Perez ook. Die sfeer is hartstikke goed. Die is zo lang blij dat hij bij Red Bull blijft. Het is ook niet meer dat Perez nog wereldkampioen gaat worden dit jaar. Daar ligt hij nu al gewoon te ver achter. Misschien als hij een iets betere start van het seizoen had gehad, dan had hij dat af kunnen dwingen.
Ja.
Maar ik denk nu, en hij weet het zelf ook al gewoon.
Ja.
Het is ook geen Valtteri Bottas die nog steeds denkt dat hij eventjes wereldkampioen
is. Nee, Perez werd heel goed in welke situatie zit. En die is er om de buitenkansjes te pakken. En dat heeft hij vandaag gedaan.
Heel misschien staat het zelfs al in zijn contract.
Ja, dat zou zomaar kunnen.
Nu zagen we vorig jaar bij Albon, die steeds maar niet dat podium kon bereiken, dat echt een beetje aan hem ging kleven. Dat hij daar echt extreem, hij was extreem aan het forceren om het podium voor elkaar te krijgen. Toen dat eenmaal gebeurd was, viel er een last van zijn schouders af. Ja. Dat gebeurde toch ook? Ja, tuurlijk. Ja. Zal het bij Perez ook van invloed zijn? Dat hij nu denkt, nou, dat podium heb ik binnen. Sterk nog, die overwinning is binnen.
Ja, die was natuurlijk al los. Maar dit was natuurlijk wel voor Red Bull een ongekende wilde. Dat je eindelijk weer eens 2 auto's vooraan had. Ze hadden ook nog in theorie de strategieën kunnen splitsen. Nou, Verstappen had rugdekking ten opzichte van Hamilton. Ja, precies wat je wil. Ik denk dat Perez zelf wel zo ervaren is dat hij... Het was helemaal geen issue.
Nee.
Kijk, als hij 10 races achter elkaar geen podium had gepakt, dan misschien wel.
Ja.
Maar hij, in Monaco had hij natuurlijk al goed gereden.
Ja, maar nu is het natuurlijk wel het hele seizoen kan hij dan denken, ja, maar ik wil wel even een keertje winnen. Leuk die Verstappen. Maar nu ik heb hem al te pakken.
Het had een ding kunnen worden en dat wordt het nu niet meer.
Nee.
Ik denk dat het hem persoonlijk wel een hele goede boost geeft.
Ja, precies.
Hij heeft zelf al gezegd, van, nou, ik moet echt wel wennen ook aan die auto. Hè. Geef me even een race op 5. Nou, de 6e race wint hij dan.
Ja.
Wat hartstikke knap is.
Ook, ja. En natuurlijk wel door de marsel van die klapband van Verstappen. Maar wel op snelheid even goed.
Ja, hij was gewoon op snelheid. Was hij rapper dan Hamilton vandaag.
Ja. Ja.
En dan is het en ook hij kon Verstappen gewoon goed volgen. Ja. Laten we wel wezen.
Ja.
Aardig, ja.
En we waren best wel kritisch op Perez. Nu hebben we 2 circuits gehad dat een stratencircuit is. Is het toeval dat Perez daar goed is? Of heeft dat gewoon met de tijd te maken dat hij gewoon de Red Bull beter leert kennen?
Ja, weet ik niet. Ik denk het wel. Dat hij, kijk, hij is in Baku altijd
ook allebei,
goed.
Allebei zijn.
Ja, allebei een beetje rol spelen. Baku is hij altijd goed.
Ja.
Het is de derde keer dat hij op het podium staat. En dat is met de Red Bull niet zo'n hele grote prestatie. Maar daarvoor 2 keer met de Racing Point Force India, Sahara Force India, Jordan combinatie.
Racing Point.
Aston Martin Racing Point. Die auto.
Wat een
blijft een leuk grapje.
Ja, 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 zeker. Ja.
Deze maakt hij heel vaak ook. Ja. Dat is heel vervelend.
Ja, ik vind gewoon leuk.
Ja, blijft een leuk grapje.
Blijf blijven we ook gewoon vooral doen. Ja.
Koddig.
Ja.
Anyway, dus Perez is gewoon goed op dit circuit. Ja. En in Monaco zat hij er ook goed bij. En wat hij daar in de race deed, dan deed hij natuurlijk ook een enorme overcut. En die was ook heel goed. Dus ik denk dat Red Bull hartstikke blijft met hoe Perez nu presteert.
Absoluut. Dit is wat ze precies van hem wilden. Ja. Wat ze verwachten en wat ze heel lang niet hebben gehad.
Ja. Gewoon de 2e auto voor Hamilton.
Ja.
Op snelheid.
En zeker als je ziet dat Bottas dan wegvalt. Ja, geweldig.
Ja. Ja. Ook weer de eerste teamgenoot van Max Verstappen. Die wint sinds Ricciardo.
Oh, mooi. Had ik niet eens aan gedacht. Dat klopt.
Ja, dat is waar. Ja.
Ja.
Tenminste, dat zei Olaf Mol mij. Dus,
zitten er 2 tussen. Op zich valt het wel mee toch. Albon en Gasly.
Dat is een leuke statistiek. Zeker.
Nou ja, en dat was dus het probleem.
En wanneer was die race eigenlijk? Dat heb ik niet opgezocht, maar dit is jullie dit is basiskennis.
Dat Ricciardo won? Was dat ook niet Maleisië 2016?
Nee, dat was in 2018 heeft Ricciardo toch nog wel een race gewonnen.
Nou, of
Monaco.
Oh ja, Monaco natuurlijk.
Monaco natuurlijk.
Ja. Maar
als het niet klopt, maar denk het wel. Dan mag je ons altijd mailen, podcast@nu.nl.
Dan had hij echt een waardeloos seizoen.
Maar dit was de ultieme jinx.
Dan heeft hij nooit meer op het podium gestaan, volgens mij.
De ultieme jinx.
Want je had toen Mexico nog? Toen pakte hij wel pol.
Ja, maar toen won hij niet.
Want toen won hij niet, hè?
Nee, toen won Verstappen.
Ja, ik denk dat we het goed hebben.
Maar de ultieme jinx was natuurlijk door mij. Want op het moment dat Verstappen die klapband had, zat ik op te zoeken wanneer Red Bull voor het laatste 1-2 had gehad. Dus,
en dat was?
Maleisië 2016. Gewonnen door Ricciardo ook. Verstappen tweede. Maar goed, dat... Dat verslag dat stond ook al helemaal klaar. En die kon. Dat is het lot af en toe van iemand die sportverslagen maakt van wedstrijden.
Ik had zelfs even tijd om even naar mijn collega's te praten. Joost en ik zitten altijd met z'n tweeën. Hè? Omdat we hebben allerlei andere sporten die we dan tegelijk volgen.
Ja, precies.
Ik even een rondje maken, jongen. Nou ja, bakkie erbij.
Ja.
Heb je normaal nooit tijd voor.
Maar, alles onder controle.
Het was een rustige dag. Toen zeiden ze, nou ja, prima, afsluiten. Ja. Ja. Niks mis mee.
Ik zit even de Wikipedia van Ricciardo snel te bekijken. Hij won inderdaad Monaco. Daarna gewoon niet meer op het podium gestaan.
Nee, dat zei ik, ja.
Echt ongekend.
Ja, bij Red Bull dan.
Ongelooflijk veel pech had.
Ja,
ja. Ja, dat is bijzonder. Waren jullie verbaasd dat Hamilton uiteindelijk Perez niet voorbij kwam? Want hij zat er wel steeds kort op. Had DRS, was sneller in sector 3.
Ja, maar hij was niet sneller in sector 2. En daardoor kon Perez elke keer het rechte stuk opgaan met een gaatje.
Hij kon alleen maar aansluiten.
En dat gaatje was net genoeg. Ja. Ik denk beslissend daarin ook die laatste twee bochten. Bocht 15 en bocht 16. En dan heb je natuurlijk ook nog het probleem dat je in de vuile lucht rijdt. Allemaal opgeteld. Dus dat Hamilton was heel snel in de derde sector. Maar net niets. Dat compenseerde dat net niet goed genoeg. Wat hij allemaal verloren in de tweede sector.
Ja, dat is een beetje wat Verstappen vaak overkomt, toch? Dat hij vaak in sector 1 en 2 sneller is, maar ja, er nooit op het rechte stuk voorbij kwam, ja, de afgelopen seizoenen. Het overkomt helemaal ten eindelijk eens een keer.
Ja, nou ja, de Mercedes was uiteindelijk gewoon niet zo heel goed dit weekend. En dat hij even nog tweede werd, dat was, nou, dat hebben we net allemaal besproken.
Ja, dus, en zie je dat als een incident, dat Mercedes nu niet zo goed was en in Monaco niet?
Ja, nog steeds wel, toch?
Ja.
Ook Baku is toch ook een... one-off, zoals ze dat zo mooi noemen. We hebben nu al twee one-offs gehad.
Maar dat heeft gewoon te maken omdat het een stratencircuit is.
Ja, ja, dat is ook hartstikke slim van Mercedes. Ze hebben gewoon een heel goede overall auto.
Ja.
Hebben ze gebouwd. En Monaco en Baku, dat zijn typisch circuits waar je met zo'n auto gewoon niet goed uit de verf komt.
Ja, dus er gaat ook nog een theorie, dat is misschien iets voor Joost, dat ze nu met die C1, C2, C3 band reden.
De C3,
of andersom.
4, 5.
Ja, ja, sorry, wat de zachtste banden dus zijn, dat ze daardoor niet zo heel goed zijn, maar op een circuit waar je de hardste banden hebt, in Portimao, Spanje, dat ze daar wel goed zijn.
Nou ja, dat is wel een beetje het patroon wat we nu zien.
Ja.
En daarom ben ik nu even de tire choices erbij aan het zoeken. Want we hebben nu net twee races gehad, inderdaad, met de eerste twee dit seizoen ook, met de C3, C4 en C5.
Ja.
Die zouden we de volgende race weer hebben, maar dat was Canada. Die gaat niet door. Turkije, die stond er nog niet eens op, want dit is het originele schema. Maar in Frankrijk hebben we weer de C2, 3 en 4. Dat is hetzelfde als in Bahrein en Imola. En de harde band komt alleen nog terug in Silverstone, in Nederland.
Mooi.
En in Japan.
Nee, niet mooi. Toch?
Wat? Nee, oh, sorry. Dat is de harde band. Dus waar in principe Mercedes twee keer...
Nee, maar gewoon mooi dat Nederland daar weer tussen staat.
Oh, zo.
Ja. Ja. Kijk, sorry. Zo romantisch is
het. Ja, want die harde banden die hebben we gehad dus eerder in Portugal en Spanje.
Ja.
En daar bij de races was Mercedes sneller.
Dat zou ook nog eens om in de gaten te houden kunnen zijn.
Ja. Maar ja, vorig jaar hadden we de harde banden volgens mij in Silverstone. Oké, dat waren wel andere banden. En toen won Verstappen weer. Ja,
dat is ook
het houdt het heel circuit afhankelijk.
Dan ook nog een vraag over de banden. Die is niet officieel naar ons verstuurd. Maar vrezen jullie dat Pirelli nu wat conservatiever gaat zijn in de bandenkeuze?
Ja, ze zijn altijd vaak al...
Dat zijn ze al extreem. Ja. Maar we hebben vorig jaar die hele discussie gehad met Silverstone.
Ja.
Dat ze één keer de zachtere compounds mee hadden.
Ja.
Dat was een veel leukere race dan die daarna. En daarna zag je eigenlijk een patroon dat ze heel conservatief waren.
Ja, nou ja, maar het is niet voor niks dat ik het hele schema erbij kan hebben. Want dat ligt al helemaal vast. En in principe denk ik niet dat ze dat nog gaan veranderen.
Ik kan zeggen, ben je bang dat ze nog...
En volgend jaar hebben we 18-inch banden met hele andere velgen en alles en
ook
zo.
Ook niet in Oostenrijk?
Nou ja, die komt er dus nog bij, maar die heb ik nu even niet voor mijn neus.
Ze moeten daar wel wat anders gaan doen hoor, in Oostenrijk. Want dat vind ik gewoon, gaan we weer naar die tweede race niet zeggende vrije trainingen zitten.
Ja, Oostenrijk ligt... sorry... Oostenrijk, Austria. Austria.
Austria.
De midden. Dus de C2, 3 en 4 hebben we daar.
Ze wilden tegen de richting in gaan rijden.
Ja, mooi.
Ja, maar qua veiligheid kon dat niet en qua tijd ging dat niet lukken.
Nee, zonde.
Echt waar? Jij kijkt me...
Nee, dat klopt. Dat kan je toch zo wel bedenken dat het niet kan?
Nee,
dat hebben ze serieus onderzocht.
Ja, op twee bochten liep het mis.
Ja, maar dat kan je toch... Elke debiel kan het toch bedenken?
Nee, want als ze meer tijd hadden, was het een serieus optie geweest.
Ja, maar het is wel Red Bulls, want die baan is natuurlijk van Red Bull. Om dan gewoon een tribune weg te halen en daar een uitloopstrook te maken. Ja. Maar iedereen weet dat van 2 naar 3, dus omgekeerd, zeg maar die heuvel op, als je die afgaat. En dan ga je dus bocht 1, wordt dan de laatste bocht.
Ja,
nou, en dan heb je helemaal geen ruimte voor de uitloopstrook.
Dat is toch leuk?
Ja. Totdat ze een paar coureurs daarvan van de vangrail af kunnen schrapen.
Als je omdraait, besef dan wat bocht 1 en 2 zijn. Met die knik zo omhoog.
Ja.
Echt super.
Ja, nee, het idee. Ik bedoel, als het een computerspel was. En...
Spa naar beneden is ook altijd geweldig.
Ja. Nee, ja
dat kunnen we. Joost, we gaan van de week wel even Formule 1 spelen. We hebben trouwens. We willen nog even een competitie gaan doen met luisteraars. Er hebben een paar mensen gemaild. Ik doe nog een keer een oproep. Wil je Formule 1 2020 met Joost en met mij spelen? We gaan een keer een avondje inplannen. Althans, Joost, ik weet niet of je dat leuk vindt. Maar gewoon met een paar mensen die zich opgeven.
Ik zie Joost kijken. Ja, die denkt ook, zit die gozer al wat te houden.
We doen toch vooral Warzone tegenwoordig.
We doen vooral Warzone. Nee, maar als je dat leuk vindt, gaan we nog even een avondje inplannen. Een paar mensen hebben al gemaild, dus we zijn niet alleen. Dat is leuk. En dan gaan we ook even Oostenrijk, doen we de regels uit. En dan gaan we Oostenrijk andersom doen.
Oké.
Dat kan.
Nou, we gaan het zien.
Ja, afijn. Nou, dan komen we weer terug op het verhaal van de klapband natuurlijk. Dachten jullie ook wel een beetje van het kampioenschap? Kan zomaar is...
Nou, ik dacht wel, dit is een sleutelmoment in het Formule 1 seizoen.
Dat wil ik vragen.
Dat dacht ik eigenlijk meteen. Ik denk, hier gaan we het nog, de rest van het jaar gaan we dit, wordt dit bepalend. Want het is dus niet, je verliest niet alleen je eigen punten, maar je zorgt er dus ook voor dat je al die andere punten aan Hamilton geeft. Dus eigenlijk is het dubbel.
Ja, en als er geen gekke dingen gebeuren en je wordt steeds 1, 2, 3 met z'n tweeën, dan ga je nooit meer zoveel punten inlopen.
Ja, maar wacht, ik wil even zeggen. Jullie zijn, en dat is een beetje de tendens nu, dat er een soort van opluchting is. Maar Verstappen was gewoon vandaag 10 punten uitgelopen op Hamilton, hè? Dat zijn,
ja, dat
kan ook.
Maar de schade is beperkt gebleven.
Precies zo. Het is minder erg dan dat het was vlak na die klapband. Ja. Maar nog steeds, dat zei Verstappen zelf ook na afloop. Ik had eigenlijk gewoon vandaag 25 punten moeten pakken. Ja. En
26, dat is niet goed. 26.
26 met de snelste ronde erbij. Dus 11 punten had hij zelf uitgelopen.
Ja,
ik bedoel, dus het is relatief goed nieuws. En het is net van waar we, maar in principe is het natuurlijk voor Verstappen gewoon een ontzettende klote dag.
Ja, aan de andere kant, als je inderdaad vooraf gaat kijken, hè, wat heb je nou gepresteerd, beter gepresteerd dan... Monaco was natuurlijk wel een mooie... dik gescoord.
Ja.
Maar Baku valt dan inderdaad wel tegen... als je niet uit bent gelopen op Hamilton... op circuit. Waar dat... vooraf wel echt had gemoet.
Oh, ja, van tevoren. Ja. Ja, dat calculeer je wel in.
Ja.
Dat is ook wel zo. Maar goed, met de kennis van nu, dan weet je toch dat dit...
Met de kennis van nu is het natuurlijk prima.
Maar je hebt wel nog ook de hele onzekerheid met hoe de kalender er uiteindelijk uit gaat zien. Want er zijn nog wel wat races heel onzeker. Singapore is deze week van de kalender afgehaald.
Ja, ook nog iets.
Ja.
Zie ik ook nog wel een complotje in. Dat Mercedes Singapore eraf heeft gehaald.
Nee, dat geloof ik echt helemaal niet.
Op met al die complotjes.
Sla ik nu zelf een beetje door in die complotjes.
We zijn in Wappie FM zijn we nou, hoor.
Wappie FM, geweldig.
Maar nee.
Dat kwam ook omdat de Wappie FM... kan dat de besmettingen in Singapore best wel meevallen.
Ja, maar jullie hebben allebei je vaccinatie al gehad natuurlijk.
Ja, ja nee, dus... een goede vriend van mij woont in Singapore, dus het is geen officiële slaggever, maar die zegt dat er in Singapore ontzettende angst is omdat er om het land open te gooien, omdat er gewoon heel weinig mensen gevaccineerd zijn en ook weinig mensen het hebben gehad. Kijk, hier is het virus natuurlijk. We gaan nog niet de viroloog uithangen, maak je geen zorgen.
Doet maar als de microfoon uitstaat, doet hij dat wel.
Dat ben ik echt amateur viroloog. Maar dat, die situatie daar is heel anders. Maar dat is niet alleen een probleem in Singapore. Ja. Maar bijvoorbeeld ook in Japan, daar weten we met de Spelen alles van, hoe een discussie daar rondgaat. En Australië is daar ook nog een probleem. Want die hebben ook een hele andere coronasituatie dan wij die hebben in Nederland. En dat is de reden waarom Singapore nu niet op de kalender komt. Omdat het niet meer publiek kan en het is een publieksevenement daar.
Ja,
net als dat ze er in Zandvoort tegenaan kijken. Dus daarom willen ze het niet.
Ja. Nee, helemaal goed.
Dus slik je complot maar weer in. Zeg maar even sorry mensen voor mijn complot.
Nee, we wijken ook weer veel te erg af. Ik wilde bijna naar het Nieuwsport GP-spel, maar we hebben het helemaal niet
Nee, maar dat wil ik heel graag uitstellen.
Dus. Ja, dat sowieso. Nee, maar even de fout van Hamilton.
Ja,
ik dacht dat we wel een beetje behandeld hadden. Nee, want natuurlijk, er komt eerst die rode vlag.
Ja.
Chaos, we weten niet wat er gaat gebeuren. Gaan we nog herstarten? Gaan we een rollende start krijgen? Doen we een staande start?
Ja, nou, uiteindelijk gebeurt wat je gewoon verwacht. Ze gaan door.
Ja.
Viel me trouwens op dat de formatieronde 1 rondje eraf pakte.
Ja.
Dat vond ik trouwens ook
logisch, toch? Of niet?
Nou ja,
want ze hebben uiteindelijk ook maar brandstof voor x aantal rondjes. Dus daar kan je ook niet...
Ja, maar anders hadden we nog een ronde extra gehad. Dat valt toch ook wel te reguleren, zou je denken?
Ja, weet ik niet.
Ja, achteraf maakt het allemaal niet uit. Achteraf prima natuurlijk. Nee, maar dan komt op een gegeven moment de situatie waarvan jullie al zeiden, nou, Hamilton gaat sowieso Perez inhalen. Dat gebeurde ook door de hete remmen van Hamilton, onder andere Joost.
Nee, de verklaringen zeggen wel dat het knopje.
Ja, over dat knopje. Wat gebeurde daar?
Nou ja, hij heeft het inmiddels zelf... terwijl jij hier zat te raaskallen, heb ik dat even gelezen. Maar er zit dus een knopje inderdaad op het stuur of ergens in de auto van de Mercedes, die voor onder 70 car situaties de magic button, noemt Hamilton. Weet je moet het een naam geven. Ja. Die dus vooral de rembalans vooral naar de voorwielen zet, zodat hij die makkelijker kan opwarmen. En de rem ook kan opwarmen natuurlijk. Nou, dat had hij gedaan. Dat hebben we gezien, want die stonden bijna in de fik.
Ja, je zag allemaal rook bij iedereen.
Alleen dat knopje stond nog aan. Dus zodra hij, en dat zag je ook, zodra hij op het rempedaal trapte om bocht heen te halen, toen blokkeerde meteen de voorwielen en niet de achterremmen, blijkbaar. Dus dan schiet je gewoon echt door.
Want ik dacht misschien nog dat Perez hem echt aan het uitlokken was, uit de tent aan het lokken om hard te remmen.
Perez. Ja. Hij was al gewoon gezien. Hij kon geen kant meer op. Hij was te laat. Hamilton zat al naast hem. Hij kon niet meer verdedigen.
Hij kon niet insturen.
Nee. Nou, maar Perez zei in het interview daarna van, ik heb echt nog nooit zo laat, dat zei hij niet letterlijk, maar ik heb echt extreem laat geremd om het Hamilton moeilijk te maken.
Ja, ja.
Nee, maar daar heeft niks mee te maken.
Het is gewoon een rijdersfout van Hamilton, maar niet letterlijk met het sturen te pedalen, maar met een knopje.
Ja.
En wij luisteren altijd mee met de boordradio van Verstappen als we zitten kijken.
Fanboys
zal ze zijn. Nee, maar dat is toch ons focuspunt. Dat is nou helemaal zo. Nee, en dan hoor je ook altijd, weet ik. Verstappen, Max, please, switch 7, 3, 21, 18, 5.
Recharge off.
En dan die hendel daar en die stand en breken nog even pie over die cirkel. Weet je, zo zitten die kruis achter het stuur. Het is
maar grappig is, ook een klein zijpaadje. Als ze zeggen, dus iedere ronde zeggen ze dat recharge off. Met je batterijen.
Ja, de ERS.
Ja, precies. Ja. Ja. Maar ook op een gegeven moment zegt hij het dan een keer niet. En dan hoor je recharge. Verstappen. Ja. Dus het is gewoon ook een soort automatisch piloot zitten die gasten. Dat is continu alleen maar die instructies van die engineers aan het uitvoeren zijn.
En dat is ook wat je kan volgen met dat rode lampje achter op de auto, toch? Dat je ziet knipperen.
Ja, als hij dan, dat is de, hoe noem je dat ook weer? Lift and cruise, zeg maar. Dus dan gaat hij van het gas af, maar dan remt hij nog niet. En dan laat het systeem ook bij. Je hebt nu ook de afgelopen weken gehoord dat Mazepin maakte zwaar een grapje op de radio. En Nikita Mazepin, want die zat in Monaco ontzettend te schelden op zijn engineer toen hij de opdracht kreeg om een paar schakelaars om te zetten op het stuur. Ja. En ik bedoel, laten we eerlijk zijn, als hadden wij al überhaupt in een Formule 1 auto kunnen rijden om erna te komen, zouden dan ook nog de opdracht krijgen om die schakel om te zetten, dan zouden wij keihard crashen. Dus ik bedoel dat Mazepin reageerde zo van, gast, het is Monaco, doe even normaal. maar ja, andere coureurs kunnen dat wel.
Ja. Ik vond het toch wel een beetje een rare reactie van hem.
Ja, maar
want het hoort toch bij je werk, man. Ik heb Verstappen nog nooit horen klagen op Hamilton.
Nee, maar hij was voor het eerst dat hij met de Formule 1 in Monaco reed. Geef hem een beetje respect. Anyway, nu reed hij dus in Baku. En toen kreeg hij dus de soort van dezelfde opdracht. En toen zei hij van, dit is niet Monaco. Dus nu kan ik het wel.
Ja, hij kreeg die opdracht en hij zei meteen, dan.
Ja, dan.
Gelijk klaar.
Ja, ja.
Dat is echt mooi.
Maar ja, dat lange rechtstuk, dan heb je alle tijd om van een paar knopjes te zitten natuurlijk.
Ja.
Alleen, het punt is wat ik wil maken, is dat je gewoon weet hoeveel opdrachten die coureurs krijgen en knop je dit. En zeker achter een safety car is dat extreem. Je moet allerlei dingen doen en hou je banden warm en je voorbanden. En ze kunnen natuurlijk in het team gewoon precies zien wat de temperatuur is van al die banden. Dat je dan een keer een knopje vergeet uit te zetten, dat kan zelfs een zevenvoudig wereldkampioen.
En toen gebeurde dat. Jullie zagen nog vooruit schieten. En we hadden het net al een beetje over, waar ik in het begin over begon. Schreeuwen jullie dan op de redactie? Gaat dat toch een beetje zo?
Ja, moet ik wel. Ja. Ik wat minder.
Ja?
Ja, ik had mezelf niet meer onder controle.
Nee.
Zo gaat het echt. Ik kan er niks anders van maken. Het was echt. Ik denk als het is maar goed dat er hier geen het hele pand verder leeg staat en dat er geen andere mensen van DPG zijn. Want anders hadden ze gedacht, opsluiten die gozer en wegstoppen.
En als je dan de uitslag van je Nieuwsport GP-spel bekijkt, moet je dan ook schreeuwen?
Bruggetje.
Ja, nu heb je het weer.
Benoem nou niet dat het een bruggetje is, sorry. Joost.
Excuses.
Nou, ik gooi die bumper er maar in.
Ja, gooi maar.
Want er zijn slachtoffers gevallen bij het Nieuwsport GP-spel dit weekend. Dat is niet normaal.
Het was een weekend met hoogte- en dieptepunten. Ik zie dat Nederpelt ook verscholen achter zijn telefoon.
Hij gaat meteen ook op zijn telefoon
zitten.
Weet het
al.
Ik weet, sorry, waar hebben jullie
het over? Maar het beste team wat je kon hebben was dus een team met Perez, Leclerc, Gasly en Norris.
Kijk, en als je echt een kenner bent van Formule 1, dan heb je dat natuurlijk in je team.
Ja, zoals Bas en ik. Hè?
Het is ongelooflijk. Moeke en ik hebben gewoon exact dat team. En ik dacht van super veel risico met Perez.
Ja.
Achteraf heerlijk.
Ja, het levert ons een voorspelling iets minder, maar even veel punten.
Ja.
En een gedeelde 12e plek. En Zeeuw met 109 punten was de weekwinnaar.
Ja, maar het is ongelooflijk. Ik had gekeken naar die gast. Die had Gasly op 3.
Ja? Ja, held?
Ja, natuurlijk was Gasly de snelste in de derde vrije training.
Ah, je moet het maar durven.
Je moet het durven. Ja. Wat een legend.
Ja, heel goed.
Complimenten.
Ik heb heel ver naar beneden moeten zoeken, Joost, om jou te vinden.
Ja.
Plekje 456.
Ja, weet je wat het allerergste is dus? Dat ik dus me kon verschuilen achter het feit dat ik het dus ben vergeten in te vullen. Maar dat is trouwens niet helemaal waar. Want ik heb namelijk na Monaco wel mijn team aangepast met gewoon de standaard Hamilton Schumacher Verstappen er weer in.
Schumacher.
Ja, Schumacher zit er ook in. Oh, ja. En Latifi. Dus dat had ik wel gedaan. Maar ik had alleen de uitslagen er niet in gedaan. Maar ja, de competitieve verhouding was niet heel anders dan in Monaco. Dus daar kon ik me ook niet echt achter verschuilen.
Nee,
dus. Maar ik had Leclerc wel op pole daardoor.
Oh, mooi. Nee.
En dat zijn 10 punten, toch?
5. Dus,
kom je daar nog een beetje goed weg ook?
Ja, zo. Maar verder het plan compleet misgeslagen natuurlijk. Maar ik, ja.
Nee, ik vond het zelf wel leuk. Vorige week zei ik van...
Ik had ook Verstappen gewoon als winnaar trouwens. Hè. Dus Pirelli, ik zie wat je aanricht met die banden van jullie. Ja, want loop ik het gewoon mis.
Ja, nee, vorige week had ik een dramatische... Of 2 weken geleden had ik een dramatische week. Plek 300 ergens in het algemeen klassement. Ik was uitgespeeld. Hoe staat het er nu voor?
Ja, je bent de top 100 weer ingekomen.
Zo, de top 100.
Ja,
ja, maar dat is echt heel bizar in dit spel.
Plek 91. En ik ga mezelf even een schouderklopje geven. Want ik zit me nu toch echt in de top van het klassement zit ik mij te nestelen. Plek 25.
Dat meen je niet.
Ja, ja. Van de bijna 600 mensen mee. Dus dat is hartstikke, hartstikke veel.
Ja, maar er zijn dus echt gewoon 200-300 mensen. Die zijn door dit weekend helemaal weggezakt.
Ja, het klassement is flink op de schop gegooid.
Ja.
Leider is nog altijd, of nog altijd, ik weet niet of het vorige week was, Niels Dros. Bekende naam?
Ja, hij heeft al meerdere keren
die horen we vaker.
Op pol gestaan.
599 punten. En Nederpelt, het valt me nog mee, moet ik zeggen. Plekkie 246.
Ja, dat is nog wel te overzien.
Kijken, kan je daarmee... Neem je daar genoeg van? Zit helemaal niet te luisteren, of wel?
Ik wil het nog even over Vettel hebben,
eigenlijk. Hij zit helemaal niet te luisteren.
Nee,
dat klopt ook.
Nee, precies. Nee,
want door. Vettel.
Nee, ja, we moeten nog even gewoon het rijtje langs met coureurs die heel goed gepresteerd hebben vandaag.
Dus absoluut.
Sebastian Vettel, hele lange stint op de rode band. Uitstekend gedaan. En daarna hield hij gewoon stand. En natuurlijk wel dankzij zijn versere banden in de top. Ik dacht even, straks komt hij achter Hamilton terecht met die verse banden. Dat nog voor die herstart. Ik denk, dan kan hij Hamilton misschien nog bedreigen. Nou, het zat toch een klein paceverschilletje nog tussen de Mercedes en de Aston Martin. Ook al was het niet heel veel.
En de rest reed natuurlijk ook niet op veel oudere banden.
Nee, maar het scheelde wel iets van 8 ronden of zo.
8 ronden?
Ja, 7-8 ronden.
Nee, maar, ook een beetje outlap erbij natuurlijk. En zo.
Ja, maar nog steeds. Dat is 8 ronden.
Want jij schreef op Twitter, Hamilton had 4 rondjes oude banden.
Ja. Nee, dat was na de herstart. Dit was voor de herstart.
Daar hebben we het toch over?
Nee. Voor de herstart kwam Leclerc nadat... Even denken. Nee, ja, dat klopt. Na die safety car. Toen kwam precies. Okay. Toen kwam Vettel. Excuse. Want Vettel reed een stint van 18 ronden op zijn harde band. Zijn zachte banden waarop hij was gestart. En Hamilton, ik moet helemaal terug naar onder scrollen. Het lijkt mij in het GP-spel wel.
Ja, dat is leuk zelf.
Zelfs begint ook zelfspot te krijgen. Ja. Uniek.
Ja, die reed 36 ronden op zijn harde banden en Vettel 29. Dus het scheelt 7 ronden. Maar Vettel heeft gewoon heel goed gedaan. En Aston Martin komt een klein beetje tot leven. Al hadden ze de pace natuurlijk niet helemaal aan de kwalificatie.
Ah, het is niet meer zo dramatisch als dat het was.
Nee,
het
zeker
is,
niet. Nee. En Gasly, AlphaTauri, eigenlijk gewoon een top 10 auto het hele weekend. En hij heeft het al echt gemaximaliseerd. Tuurlijk, profiteren van Hamilton, profiteren van Verstappen met die klapband.
Ook nog niet gezegd, heb dit in deze uitzending, is dat Honda toch wel weer... dat dit wel weer een bevestiging was dat Honda echt wel serieuze stappen heeft gemaakt, opnieuw.
Ja.
Met zo'n lang rechtstuk. En Gasly en Tsunoda zaten de hele weekend zaten er gewoon goed bij.
Ja.
Verstappen en Perez natuurlijk ook. Dus dit is weer een bevestiging dat het echt een goede kant op gaat met die Japanners.
En qua betrouwbaarheid niks op aan te merken.
Nee.
Alleen Yuki een keertje, begin van het seizoen ergens.
Ja, in Bahrein wat dingetjes vervangen. Maar
ook nog, ook niet benoemd.
Ja.
Perez was bijna uitgevallen.
Ja, dat zei hij na afloop zelf. Ja. Ja.
Het scheelde helemaal niks, zei hij.
Klopt.
Ja. Hij parkeerde zijn auto ook direct natuurlijk na de finish. Maar wat het probleem daar was, dat is nog niet helemaal, helemaal duidelijk. Verder wil ik nog even de loftrompet steken voor Fernando Alonso.
Ja, want wij zagen vlak voor de uitzending, zagen we het pas op tv.
Ja.
Hij start op P10 na de rode vlag, 9?
Ja, 9 volgens mij. En die haalde er best wel een zootje in nog. Dus dat heeft hij. Hij haalde sowieso Tsunoda in.
Sainz
binnendoor. Volgens mij ook Ricciardo haalde hij nog in.
Ja.
Dus nee, hartstikke goed gedaan van Alonso.
Ja, Ricciardo en Sainz tegelijk. En toen Tsunoda een beetje op een rommelige manier bij die chicane.
Yuki. Ja, die zat even niet op te letten.
Ja, want wij zijn natuurlijk fanclub van de Yuki. Dat dus.
We zijn gedronken gisteren.
Ja, sorry. Dat is een onderdeel van de Yuki Tsunoda fanclub. Maar ik merk een beetje dat mijn lidmaatschap aan het wankelen is.
Jammer.
Ja, ik weet niet. Hij is aan het schelden op de radio. In het begin vond ik dat heel grappig. Nu denk ik alleen maar gast, trap gewoon het gaspedaal in.
Ai, dat vind ik toch wel jammer. Dat,
ik moet dit toch
de
even
voorzitter
zeggen.
Van de Tsunoda fanclub. Ik moet eventjes...
Ik heb een dipje hoor.
Dat komt wel weer terug.
Ik betaal gewoon weer mijn contributie.
Hij begint ook goed te presteren, dus dat komt wel...
Ja, en dus is een heel plan, hè, dat hij...
Hij is naar Italië verhuisd.
Ja.
Oh ja.
Faenza. Het schijnt... Ik ben Joost, man van de wereld.
En, ik ben een keer Faenza een keer geweest.
Ja, precies. Dat is toch ongelooflijk.
Ja. Wat moet je nog niet
doodgevonden worden?
Nee. Nou, ik heb een keer een enorme campertour met twee vrienden door Italië gedaan. En toen zijn we... Volgens mij was Faenza lag op de weg van Rimini naar Florence. Ja. Dan moet je wel eerst nog de bergen over. Maar Faenza zelf... Kan ik je vertellen, daar kan je rustig voorbij rijden. Alleen het is...
Heel close die fabriek gereden.
Ja, ja, zeker. Ja, dat vonden die twee vrienden die ik mee had ook heel erg leuk. Nou, want die hebben niks met
fabriek. Of,
even kijken, dit was al Toro Rosso. Okay. 2008 uit mijn hoofd.
Maar kan je iets zien bij zo'n fabriek?
Ja, de muren en de deuren.
Ja, maar echt letterlijk niks verder. Nee, verder is niks. Er is geen stadion tour.
Nee, maar dat is ook bij Red Bull. En Red Bull ben ik ook een keer in een fabriek geweest. Maar dan is er één ingang en daar hangt dan een auto.
Ja.
En er staan wel bekers achter een raam. Die zijn ook een keer gejat bij Red Bull, geloof ik. Maar wat over fans, hè? Nee, er is geen moeite zien. Die kan er gewoon voorbij rijden. Okay. Er is ook geen fanshop of zo. Of een,
dat is heel goed, Vlotje Dessing. Hartstikke leuk. nee, wat ja, goed. Ga even het rijtje afmaken dan.
We moeten het natuurlijk ook even over McLaren hebben. Want McLaren had stiekem niet zo'n heel goed weekend. Laten we eerlijk zijn.
Nee.
Lando Norris die zat er nog wel een beetje bij. Maar ze hadden niet de pace hoor.
En Ricciardo weer gecrashed.
Ricciardo rampweekend weer. Laten we eerlijk zijn. Negende.
Het begint toch wel een beetje pijnlijk te worden voor Danny Rick.
Ja, maar ga nu weer naar een gewoon circuit. Maar ja, hij heeft hier ook een keer gewonnen. Dus dat mag ook niet helemaal de reden zijn.
Precies dat.
En dat was gold voor Monaco natuurlijk ook.
Kijk, dat is nog het erge. Dat hij juist in Monaco zo door het ijs zakte.
Ja.
Dat is zo typerend aan zijn seizoen.
Ja, maar ik moet wel zeggen dat allebei de coureurs wel consequent blijven benoemen dat deze auto moeilijk te besturen is. En dat geloof ik dan ook wel, als ze het allebei zeggen. En dan heeft Norris misschien toch nog net het voordeel dat hij natuurlijk wat langer rijdt. En dat hij gewoon goed is. Laten we eerlijk zijn.
Ik haal dat wel op, vind ik. Dat excuus van... Ja, ik het zijn ook Formule 1-coureurs. Nee, het zijn allemaal toptalenten. Het is het beste van het beste.
Vettel, notabene. Precies. Die hebben afgelopen jaar een rampseizoen gehad. Nou, dat is hij nu toch wel redelijk aan het rechttrekken. Ja. Moeten we eerlijk zijn. Dus de McLaren... En de grootste constatering, denk ik. Maar dat geldt wel nu voor twee races. Al verschillend in Spanje ook al niet zo heel veel. Maar Ferrari is natuurlijk eigenlijk gewoon een beetje voorbij. Momenteel, zoals het er nu voor staat.
Ja, wie is nu het derde team?
Ja, dat lijkt nu toch gewoon een beetje Ferrari te zijn. Maar in de kwalificatie.
En ook in Frankrijk?
Nee, daar denk ik dat McLaren er weer voor zit.
Gewoon de oude situatie weer.
Ja. En dan hebben we het natuurlijk nog niet gehad over Sainz. Die een mooie crash had in de... Het kwam mooi in beeld, die crash van Sainz. Tsunoda was natuurlijk de aanleiding van die kwalificatie.
In de kwalificatie.
Maar Sainz zei dat hij afgeleid was. En die klapte echt gewoon mooi de buurt. En vond ik esthetisch uitstekend.
Waarvan acte.
En last but not least, Kimi Räikkönen.
Het is een soort PowerPoint-presentatie geworden.
Laatste puntje.
leuk.
Ja, maar reageer er gewoon even op. Laatste puntje, Kimi Räikkönen, jongens.
Puntje, ja.
Puntje.
Ja, mooi.
Ja, gewoon een puntje. Ja,
en dat ten koste van Giovinazzi.
Ja, maar die startte natuurlijk achteraan. Hè. En die is even goed 11e geworden. Dus op 16e nog achter.
Maar vind je dit dan, want dat heb ik al vaker. Kijk, Ocon valt uit, Stroll valt uit, Verstappen valt uit. Hamilton soort van uitgevallen.
Ja.
Bottas... die op eigen kracht dat mislukt. Dus hij, natuurlijk pakt Räikkönen een punt, maar dat komt nog niet door Räikkönen.
Nee, wel, maar voor dat team is hartstikke veel waard natuurlijk.
Nee, dat snap ik wel. Maar natuurlijk complimenten aan Räikkönen. Maar eigenlijk had hij dat natuurlijk nooit gehaald als iedereen weg was gegaan.
Er zitten wat coureurs achter hem die dat puntje ook hadden kunnen pakken. Ik noem een Valtteri Bottas met een Mercedes. Ja, en die werd 12e.
Nee, dus, klopt.
Ja.
Klopt. En Räikkönen heeft...
Maar dat is wel de enige realistische kandidaat om dat puntje ook te pakken. Want Latifi, Schumacher, Mazepin. En wie staat hier nog? 16e? Hamilton. Nou, maar die kwamen daar natuurlijk niet aan te pas.
Hamilton 15, Latifi 16.
Nee, dat is niet de uitslag. Mazepin 15, Hamilton 16, Schumacher 14, Latifi 13. Welke uitslag zit jij te kijken?
De Latifi heeft die stop-and-go toch gehad?
Oh, die is daarna nog geweest. Oké.
Okay. Ah, anyway. Ik weet niet welke uitslag jij voor je
hebt. Steeds vervelend dat het gewoon een tijdstraf... Het is geen stop-and-go penalty.
Ja,
oké. Okay. Het is gewoon een tijdstraf. Maar dat staat nu ook al daarboven in beeld...
Ja.
Vervelend. Irritatiepuntje.
Ja, heel goed. Fijn. Rijtje gehad, Joost?
Ja, dit was hem.
Oké, okay, helemaal goed. Iedereen benoemd. Schumacher en Mazepin, tot slot dan nog.
Ja.
Die beelden moet je even... Ja, we kunnen erover praten, maar dan moet je even terugkijken.
Even, ja.
De onboard van
volledig
Schumacher.
Ja.
Die rijdt bijna Mazepin de hek in. Nee, andersom. Mazepin reed Schumacher bijna, denk ik.
Ja, dat was op de finishlijn af, dus de laatste ronde,
ja,
op het langrechte stuk. En hij wilde er rechts voorbij en Mazepin deed op het laatste momentje even nog een beweging naar rechts.
Dit had ongelooflijk fout af kunnen lopen.
Ja, ja, echt krankzinnig.
Maar, nou moet ik zeggen, en dat werd net getwitterd door, door onze vriend van de show, Ivo Pakvis, ook Formule 1 grote liefhebber, auteur ook. Die zei schrijver, dat het ook al eentje uit de trucendoos van de vader van Mick had kunnen zijn. En dat was ik wel met hem eens. Dus, en ik heb Max Verstappen dit ook een keer zien doen bij Kimi Räikkönen op Camel Street in Spa. Dus bedoel, het is natuurlijk Mazepin, willen we graag helemaal de grond instampen. Nou, dat doet hij zelf al, dus dat hoeven we niet voor hem te doen.
Nee.
Hij moet misschien ook nog in militaire dienst trouwens, maar dat is weer een andere discussie. Maar er zijn meer coureurs die dit soort geintjes uithalen, dus dat.
Ja, ik weet niet hoe het in de eindversie is. We zitten precies op een uur.
Ja, we moeten er een eind aan breien, denk ik.
Ja, we gaan ermee stoppen.
Mooie race, mooie Grand Prix.
Ja.
Well done, Baku.
Well done, Baku. Daar gaan we afsluiten. Jij hebt altijd... moet je nog ergens mee afsluiten?
Ja, ik zat erover na te denken, maar ik ga het niet meer doen.
Oh, nu al niet meer? Na één uitzending?
Omdat Hamilton... hij heeft nu die pech gehad natuurlijk.
Ja, ja.
Maar ook wel...
Nee.
Ik bedoel het even, ik ga geen zinnetje aan wijten, maar hij heeft in Imola wel heel veel geluk gehad.
Ja, maar dat had hij nu niet.
Nee.
Maar het was ook een beetje zijn eigen schuld.
Ja.
Over 2 weken zijn we er weer bij de Grand Prix van Frankrijk. Zeker geen crashes in de kwalificatie in de vangrail, want die heb je daar amper.
Ja, ze staan heel ver weg.
Ze staan er wel, maar...
heb je verrekijker nodig.
Ja. Ja. Is het een weddenschap als iemand in de vangrail terechtkomt?
Nou, Stroll is het al een keer gelukt daar, ook door een klapband volgens mij. Die dat heeft wel opvallend vaak klapbanden, bedenk ik opeens. Want in Mugello vorig jaar had hij natuurlijk ook een klapband.
Ja.
Maar gaan we, zullen we er iets opzetten? Of iemand wel of niet?
Nou, ik vind iets wedden rondom crashes vind ik altijd een beetje... dit kan eigenlijk niet.
Maar Mazepin doet mee, dus ik durf het wel te gokken daar.
Ja, de gok kan je wel doen, maar een wedden vind ik een beetje... Nou,
we gaan hierover nadenken. Over 2 weken weet je of er daadwerkelijk een weddenschap is gekomen. Joost, Patrick, dank jullie wel. Tot over 2 weken bij de nabeschouwing op de Grand Prix van Frankrijk.
Oui.
Tot dan.